Gemeente, laten we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 25, het 10e vers. Hoeds mijn ziel en red ze uit noden, maak mij niet beschaamd, o Heer, want ik kom tot u gevloden. Laat oprechtheid meer en meer. Psalm 25, het 10e vers. De schriftlezing voor deze middag is uit de eerste zendbrief van de apostel Paulus aan die van Korinthe, het eerste hoofdstuk vanaf vers 17 tot en met het tweede hoofdstuk vers 5. 1 Korinthe 17 tot 2 Korinthe 5, maar doen we eerst met de kerk der eeuwen, belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Lezen we dan nu 1 Korinthe 7 vanaf vers 17. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worden. Want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan dwaasheid, maar ons die behouden worden, is het een kracht Gods. Want er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, en het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker deze eeuw? Heeft God de wijsheid deze wereld niet dwaas gemaakt? Want nademaal in de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Goden behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Overmits de Joden een teken begeren en de Grieken wijsheid zoeken. Doch wij prediken Christus, den gekruisigde, de Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Maar hun die geroepen zijn, beide Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen en het zwakke Gods is sterker dan de mensen. Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen. Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijzen beschamen zou. En het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen. En het onedele der wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en hetgeen niets is, opdat hij hetgeen iets is, teniet zou maken, opdat geen vlees zou roemen voor hem. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing, opdat het zij gelijk geschreven is, die roemt, roemen in de Heere. En ik, broeders, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid, u verkondigende de getuigenis Gods. Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En ik was bij u lieden in zwakheid en in vreze en in veel beving. En mijn reden en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden der menselijke wijsheid, maar in betoning des geestes en der kracht. Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods.
Zingen we nu samen van Psalm 40, het 8e vers. Verheug het volk, verblijd hen allen, Heer, die naar u zoeken telkens stond. Leg steeds uw vrienden in de mond. De grote God zij eeuwig lof en eer. Schoon ik arm ben en ellendig, denkt God aan mij bestendig. Gij zijt mijn hulp, mijn kracht, mijn redder, o mijn God, bestierder van mijn lot. Vertoef niet, hoor mijn klacht. Psalm 40, vers 8. Met de hulp van de Heere wil ik u vanmiddag een catechismespreek lezen van dominee van Eckeveld. Aan de beurt is zondag 6. We lezen eerst vraag en antwoord 16 tot en met 19. Vraag 16. Waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Het antwoord: omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde, en dat een mens zelf zondaar zijnde niet kon voor anderen betalen. Vraag 17. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Het antwoord: opdat hij uit kracht van zijn godheid de last van de toorn Gods aan zijn mensheid zou kunnen dragen en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Vraag 18. Maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is? Het antwoord: onze Heere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Vraag 19. Waaruit weet gij dat? Het antwoord: uit het heilige evangelie, hetwelk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard en daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen en door de offeranden en andere ceremonieën der wet laten voorbeelden en ten laatste door zijn enig geboren zoon vervuld. Laten we samen zingen, terwijl er zal worden gecollecteerd, uit Psalm 2, vers 6 en 7. Psalm 2, vers 6. Vreest Heeren macht en dient zijn majesteit. Juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen. En kust de zoon, van ouds u toegezijd, eer u zijn toorn verdelg voor aller ogen. En het zevende vers, Psalm 2, vers 6 en 7.
Thank you.
Gemeente, het gaat in zondag 6 over het evangelie van de verlossing in Christus. Dat is het thema, het evangelie van de verlossing in Christus. We staan stil bij 3 gedachten. In de eerste plaats, daarin wordt Christus ons geopenbaard. In de tweede plaats, daarin wordt zijn werk ons gepredikt. In de derde plaats, daarin zien we hoe zijn belofte al meer wordt vervuld. Het gaat in zondag 6 dus over het evangelie van de verlossing in Christus. 3 gedachten. Eerste gedachte, daarin wordt Christus ons geopenbaard. De tweede gedachte, daarin wordt zijn werk ons gepredikt. En de derde gedachte, daarin zien we hoe zijn belofte al meer wordt vervuld. De eerste gedachte, daarin wordt Christus ons geopenbaard. Wanneer we zondag 6 lezen, zeggen we, hier gaat de deur helemaal open. Van stap tot stap heeft de catechismus ons verder geleid in de zondagen die aan zondag 6 voorafgaan. De catechismus heeft ons duidelijk gemaakt hoe peilloos diep wij zijn gevallen. Zo diep dat er vanuit onszelf nooit meer een weg tot God is. Dat we als kinderen van Adam onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Dat de schuld niet bij onze schepper ligt, die ons goed en volmaakt geschapen heeft, maar alleen bij onszelf. We hebben gehoord dat de Heere niet alleen barmhartig is, maar ook rechtvaardig. Daarom moet hij de zonde tegen hem, de allerhoogste majesteit, bedreven, straffen met tijdelijke en eeuwige straffen. Zo wordt alles wat van de mens is afgesneden. Zo wordt de mens getekend in zijn totale en radicale verlorenheid. Boven zondag 5 staat niet zonder reden van des mensen verlossing. In zondag 5 begint de deur open te gaan. Daar maakt de catechismus duidelijk dat God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden en dat er daarom betaald moet worden. Of door onszelf, of door een ander. Wanneer er een ander is die in mijn plaats betaalt, dan zou het kunnen. Voelt u? Dan gaat de deur voorzichtig open. Is er zo'n ander? In het onderwijs van de catechismus wordt het eerst al onmogelijker. Geen mens is in staat om mijn schuld te betalen. Ook een heilige niet. Ook een engel is er niet toe in staat. Onder het oude verbond werden veel dieren geofferd, maar ook dat bloed van stieren en bokken kan onze zonde niet wegnemen. Het wordt al onmogelijker. Er blijft als het ware een schreeuw uit de nood over. Wat moeten we dan voor een middelaar en verlosser zoeken? We hebben het gehoord. Zulk een die waarachtig en rechtvaardig mens is, die ook tegelijk waarachtig God is. Zo'n middelaar kan ons verlossen. Dan gaat de deur weer een stukje verder open. Zoals het is in het onderwijs van de catechismus, zo is het ook in het zondaarshart. Waar de Heere werkt in het hart, daar blijft er aan onze kant niet anders over dan een diep verloren zondaar die geen grond heeft om op te staan voor de hoge en heilige God. Als dat de beleving van ons hart wordt, dan moeten we zeggen, het is rechtvaardig als de Heere mij voorbij gaat vanwege mijn zonde. Dan leren we God gelijk geven in de eisen van zijn rechtvaardigheid. Maar soms is het toch in het hart van zo'n zondaar alsof de deur een stukje open gaat. Dat is wanneer er een evangeliebelofte in het hart mag vallen, waarin gesproken wordt van de rijkdom, van Gods genade. Dan zegt de zondaar, o God, zou het dan toch nog kunnen, ook voor mij. Maar ach, u komt toch weer in de onmogelijkheid terecht. Als uw zonde u opnieuw aanvliegen en als uw schuld weer op u aankomt, dan zegt de duivel, voor jou kan het niet, je bent te slecht. Maar dan is de Heere zo goed dat hij de deur wel eens een stukje verder wil openen. Als u vanuit zijn woord mag horen dat de Heere een gaarne vergevend God is, dan zegt de zondaar, Heere, dan zou het ook voor deze vuile zondaar kunnen. Dat is als een nieuwe lichtstraal in het verbrijzelde hart. Maar als u aan zo'n zondaar zou vragen, wie is Jezus? Dan zou hij antwoorden dat die zaligmaker nog zo verborgen voor hem is. Ik weet wel met mijn verstand dat hij er is. En ik kan er ook wel iets van zeggen. Maar om nu sterkte te vinden in het feit dat ik hem kennen mag, dat is voor mij persoonlijk nog zo verborgen. Misschien zitten er zulke mensen wel in de kerk. In hun nood en verslagenheid is de deur wel eens een stukje open gegaan. Ook na nieuwe onmogelijkheden is de deur tot hun verwondering wel eens een stukje verder open gegaan. Maar oh, die Jezus te kennen, daar ziet hun hart zo naar uit. Vraagt u, hoe kom ik daar nu? Wel, hier in zondag 6 gaat de deur naar Christus helemaal open. Wanneer wordt gevraagd, maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig en rechtvaardig mens is? Dan klinkt het antwoord, onze Heere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Hier valt het volle licht op hem. Vraag en antwoord 18 vormen een hoogtepunt in het onderwijs van onze catechismus. Wat is het een wonder als dat in het hart gebeurt, als het evangelie geopend wordt voor het schuldige hart, zodat het licht mag vallen op deze Jezus. Als dat voor het eerst in het leven gebeurt, kunt u dat niet meer vergeten. Paulus kon het ook niet. Hij schreef aan de Galaten dat het Gode behaagd had zijn zoon in hem te openbaren. Het gaat erom dat Jezus in mij wordt geopenbaard. Dan wordt het doek weggetrokken. En ga ik er iets van verstaan dat de bruid gezegd heeft. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Gemeente, kent u Jezus? Dat is toch een wezenlijke vraag. Er was eens een kind van God die aan een ander vroeg, is Jezus je geopenbaard? De ander antwoordde, ik geloof het wel. Toen zei dat kind van God tegen hem, wel, dan weet je wie hij is. Dan weet je ook hoe hij eruit ziet. Het antwoord luidde, ja, dat weet ik. Hij is blank en hij is rood. Hij draagt de banier boven 10.000. Hij is blank in zijn heiligheid om al mijn onheiligheid te bedekken. Hij is rood in zijn bloedgerechtigheid. En die gerechtigheid redt van de dood. Hij is mij dierbaar geworden als de enige weg tot God, tot het vriendelijk aangezicht van een verzoend God en Vader. Gemeente, weet u hoe hij eruit ziet? En dan bedoel ik niet verstandelijk, maar bevindelijk, doorleefd in uw hart. In zondag 6 gaat de deur open. Hoe leer ik hem kennen? Daarvoor gebruikt de Heilige Geest nu het evangelie. In dat evangelie wordt Christus geopenbaard als mens, als heilig mens. Maar ook meer dan mens. Hij is tegelijk ook waarachtig God. Hij is in één persoon God en mens tegelijk, om God en mens met elkaar te verzoenen. Zo kan hij de middelaar zijn die de heilige God en de schuldige zondaar bij elkaar brengt. Zo kan hij de verlosser zijn van zondaren, die verlost van het grootste kwaad en brengt tot het hoogste goed. Hier wordt ons gezegd wie hij is. Jezus, de Zoon van God. Maar ook hoe hij is. God en mens in één persoon. Verder wordt gezegd waarom hij zo moet zijn. vanwege de eisen van Gods heilige recht. Waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde. Hij is mens geworden, waarachtig mens. Als mens heeft hij zich willen onderwerpen aan diezelfde wet van God waaraan wij allemaal onderworpen zijn. Als mens heeft hij in de plaats van zondaren door de Vader hem gegeven de wet van God willen vervullen. Als mens heeft God van hem dezelfde gehoorzaamheid geëist als van ons geëist wordt. Maar als mens heeft hij die gehoorzaamheid ook opgebracht. Gods gerechtigheid eist dat in de menselijke natuur, waarin de zonde bedreven is, ook de zonde gestraft wordt. De natuur van de gehele mensheid staat schuldig voor God. Gods recht eist dat in die menselijke natuur voor de zonde betaald wordt. O, wie kan dat wonder ooit klein krijgen dat de Vader daar zijn Zoon voor over had en dat Christus zelf die weg wilde gaan, dat hij wilde nederdalen in de menselijke natuur om zo een volkomen verzoening aan te brengen. Een hoge priester tussen God en ons moest uit de mensen genomen worden. Zo staat er in Gods woord. Welnu, zo'n hoge priester is Jezus. We hoeven er echt niet aan te twijfelen dat hij waarachtig mens is geworden. Alle menselijke aandoeningen die wij hebben, kende hij ook. Hij was vermoeid. Hij sliep zelfs midden in de stormen en in de golven. Zo moe was hij. Hij had pijn. Hij weende, hij at en hij dronk. Hij is ons in alles gelijk geworden. Hij had een ziel. We horen hem zeggen in de hof: mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Hij had een lichaam. Petrus zegt dat hij onze zonde heeft gedragen in zijn lichaam, op het hout. We hoeven er geen ogenblik aan te twijfelen. Heel de schrift zegt ons dat hij waarachtig mens geworden is. Hij was mens onder de mensen, om mensen met God te kunnen verzoenen. Hij was ook een rechtvaardig mens. Antwoord 16 zegt dat een mens zelf een zondaar zijnde niet voor anderen kon betalen. Als Christus ook maar één zonde had gehad, zou hij nooit middelaar kunnen zijn. Hij was rechtvaardig mens. We zouden kunnen zeggen dat hij een eenling was, maar toch aan allen gelijk. Hij is ons in alles gelijk geworden. Aan allen gelijk en toch een eenling zonder zonde. Hij is de enige mens die ooit als een reine uit een onreine is voortgekomen. Hij was rechtvaardig, zonder zonde. Daarin was hij een eenling onder de mensen. Om anderen vrij te maken van de schuld moest hij zelf vrij zijn van schuld. Want wie zelf schuldig is, kan geen borg voor anderen zijn. Hij was rechtvaardig mens. Het kan ook niet anders, want hoe zou de goddelijke persoon van Christus ooit een menselijke natuur kunnen aannemen als die menselijke natuur zondig was? Want het licht kan geen gemeenschap hebben met de duisternis. Vanuit de schrift wordt het ons ook duidelijk dat Christus rechtvaardig mens geweest is. Hij kon zeggen: wie overtuigt mij van zonde? De engel zei het al tegen Maria: dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. Hij wordt ons in het evangelie voorgesteld als waarachtig mens, maar ook als rechtvaardig mens, zonder zonde. Maar hij is tegelijk ook waarachtig God. We horen in vraag 17, waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Het antwoord luidt: omdat hij uit kracht van zijn godheid de last van de toorn van God aan zijn mensheid zou kunnen dragen en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Alleen als waarachtig God was hij in staat om in zijn mensheid de last van Gods toorn te dragen. Als hij alleen maar mens geweest was, was hij binnen de kortste tijd bezweken onder de last van de toorn van God. Maar zijn godheid heeft de menselijke natuur ondersteund, zodat hij die last kon dragen. De last van de toorn van God. Beseffen we wel wat de toorn van God is? We zijn als kinderen van Adam allemaal kinderen des toorns. Maar we beseffen het niet omdat we zo blind zijn, zo stekenblind. En we gevoelen het niet, want we willen er niet aan. Maar de toorn van God, die brandende toorn van God, is zo ontzaggelijk. Door uw toorn vergaat ons kwijnend leven. Uw gramschap doet ons hart van doodschrik beven. Wanneer we onszelf leren zien voor Gods aangezicht als kinderen des toorns, dan moet ons hart beven. Dan hebben we geen verweer. Dan is het rechtvaardig als de Heere ons in zijn toorn voor eeuwig zou verbranden. Weet u wat verloren gaan is? Weet u wat de eeuwige pijn is? Eeuwig te moeten dragen wat je eigenlijk niet kunt dragen. Dat is de last van de toorn van God. O gemeente, wat zou het verschrikkelijk zijn als dat uw toekomst zou zijn. Kinderen, wat zou het verschrikkelijk zijn als je zonder een nieuw hart, zonder de Heere Jezus, zou moeten sterven. Vragen jullie veel om een nieuw hart? Wat is het dan een wonder dat ons hier een middelaar verkondigd wordt, die het weer in orde kan maken tussen de heilige God en schuldige zondaren. Die middelaar is Christus, die omdat hij God en mens tegelijk was, de ontzaglijke last van de toorn kon dragen. In Gethsemane, toen zijn zweet werd gelijk grote druppelen bloeds, op Golgotha, toen hij in de drieuurige duisternis uitriep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij heeft de last van de toorn van God volkomen gedragen en weggedragen voor heel die ontelbare schare zondaren die de Vader hem gaf. Zo kon hij ons de gerechtigheid en het leven verwerven en wedergeven. Gerechtigheid en leven zijn de twee dingen die we nodig hebben. Dat is eigenlijk het beeld van God, dat we door de zonde zijn kwijtgeraakt. Gerechtigheid, daar zit het woordje recht in. Dat wil zeggen, een rechte verhouding tot God. Die was er in het paradijs, maar die is verloren gegaan door onze zonde. En leven, dat is leven zoals God het bedoeld heeft, volmaakt tot zijn eer. Dat leven was er in het paradijs, maar het is verloren gegaan. Maar omdat de middelaar in staat was de volle last van de toorn van God te dragen en weg te dragen in de plaats van al de zijnen, is hij in staat om ons die gerechtigheid en dat leven niet alleen te verwerven, maar ook weder te geven. Dan krijgt de mens terug wat hij verloren is in het paradijs. Dan krijgt hij het beeld van God terug. Die gerechtigheid, die rechte verhouding tot God, dat leven, dat waarachtige leven, hier in beginsel en straks volkomen. Deze middelaar heeft dat alles verworven en hij zal het wedergeven. Christus is een zaligmaker van verdiensten, maar ook een zaligmaker van toepassing. Hij past het toe door zijn woord en door zijn geest. Daar mag de zondaar dan in denen. Vanuit de schrift hoeven we er niet aan te twijfelen of de middelaar wel waarachtig God is. Er zijn veel teksten te noemen die dat bewijzen. Ik noem nu alleen het woord van Paulus. Wanneer hij het kerstgebeuren beschrijft, zegt hij God geopenbaard in het vlees. Het kind in de kribbe is God geopenbaard in het vlees. In die enkele woorden geeft Paulus precies aan waar het om gaat. De middelaar Gods en der mensen is God geopenbaard in het vlees. Hij is waarachtig God en waarachtig en rechtvaardig mens. Wie is hij? In het evangelie wordt hij zelf geopenbaard, maar daarin wordt ook zijn werk ons gepredikt. Dat is onze tweede gedachte. Daarin wordt zijn werk ons gepredikt. Wie is hij? Hoor het inhoudsvolle, machtige antwoord. Onze Heer Jezus Christus. Hij is de middelaar. De bange vraag vanuit het hart was: wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Hier is hij, onze Heer Jezus Christus. Hier heeft elk woord betekenis. Onze. Als dat persoonlijk waar mag worden door de toepassing van woord en geest, dat hij niet alleen voor anderen, maar ook voor mij middelaar wil zijn, dan wordt het wonder zo groot. Deze borg wordt ons verkondigd. Wat is het een wonder als het geloof hem mag omhelzen en mag zeggen: ook voor mij. Heere, hij is de eigenaar van zijn volk. Hij is hun Heere. Ze zijn door hem gekocht naar lichaam en ziel met zijn bloed. Jezus, zijn naam is Jezus, zaligmaker. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Christus, zijn naam is Christus. Hij is gezalfd tot profeet om blinde zondaren te onderwijzen. Tot priester, om het offer der verzoening te brengen en voorbidder te zijn bij de Vader. Tot koning, om zijn gemeente te vergaderen en zijn kerk te bewaren in de strijd en in de aanvechtingen. Iedere naam is al een preek op zichzelf. De catechismus gaat dat in de komende zondagen nog verder uitwerken. Onze Heere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Als dat voor u persoonlijk waar mag worden, dan zingt het in uw hart: mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Deze zaligmaker, deze middelaar is van God geschonken. Het komt allemaal bij hem vandaan. Het begint al in de eeuwigheid, toen het verlossingsplan binnen het goddelijke wezen is uitgedacht. Het zet zich voort in de tijd. God geopenbaard in het vlees, in de kribbe, in Gethsemane, op Golgotha. Zo is hij van God geschonken. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem alleen komt al de eer toe van de zaligheid. Wanneer u antwoord 18 goed leest, vindt u daarin enkele woorden waarin heel het verlossingswerk van de middelaar Jezus Christus is samengevat. Dat verlossingswerk wordt ons daar getekend als een volkomen werk. Deze woorden worden ontleend aan 1 Korinthe 1 vers 30. Daar schrijft de apostel Paulus dat Christus geschonken is van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing. De catechismus haalt hier die woorden van Paulus uit 1 Korinthe 1 aan. En daarbij enkele versen uit 1 Korinthe 2, het is ons voorgelezen. Daar zegt Paulus dat hij niets wenste te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Als het goed is, is iedere dienaar van het evangelie een vriend van de bruidegom, die maar één verlangen heeft, namelijk om deze bruidegom groot te maken en om een middel te zijn om zondaren te brengen aan zijn gezegende voeten. Wat zou een preek zonder Christus zijn? Iedere preek heeft natuurlijk zijn eigen inhoud en zijn eigen kleur. Dat hangt af van de tekst. Dat hangt af van de zondag van de catechismus die aan de orde komt. Maar een preek zonder Christus is geen preek. Als dienaar van het evangelie wenste Paulus niets te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. De apostel Paulus tekent hem, en de catechismus haalt zijn woorden hier aan, als de van God geschonkene tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing. We kunnen het verlossingswerk van Christus vergelijken bij een paleis of bij een geestelijk gebouw. Al Gods kinderen zijn levende stenen in dat gebouw. Wanneer we dat beeld doortrekken, dan wordt er allereerst gesproken over wijsheid. Dat is het bestek waarnaar dat gebouw wordt opgetrokken. Als er iets gebouwd wordt, wordt er eerst een bestek gemaakt. In de eeuwigheid heeft God dat bestek gemaakt in zijn wijsheid. En dat wordt geopenbaard in Christus. Ik weet hoe het vast gebouw van uw gunst bewijzen naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. God heeft in zijn wijsheid dat bestek gemaakt. Het fundament van dat gebouw is rechtvaardigheid, gerechtigheid. Het gebouw waarin al Gods kinderen levende stenen zijn, rust op het fundament van de gerechtigheid in de verdiensten van Jezus Christus. Hij is de uiterste hoeksteen. Hij is het fundament waarop het Godsgebouw van de verlossing rust. Hij is gegeven tot heiligmaking, heiligheid. We zouden kunnen zeggen, dat is het Godsgebouw in al zijn pracht. In zichzelf blijven Gods kinderen, die levende stenen, arme zondaren. Maar ze worden vernield naar het evenbeeld van God. Ze gaan iets vertonen van het beeld van Christus. Ze gaan iets verspreiden van zijn glans. Lag er toch meer glans op Gods Sion, want dat is die heiligmaking. Hij is ook gegeven tot een volkomen verlossing. Dan is het gebouw voltooid. Dan is er de zaligheid in al zijn volheid. Die wordt in dat Godsgebouw eeuwig genoten. Ziet u wel hoe in de vier woorden wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en volkomen verlossing heel het goddelijk verlossingsplan wordt samengevat. Heel het vast gebouw van Gods gunst bewijzen. Paulus wil zeggen, en de catechismus zegt het na, dat dit alles wordt geopenbaard in Christus. Zo wordt hij gepredikt. Ga die vier woorden nog maar een keer na. Hij wordt hier genoemd wijsheid van God. Als u niet weet hoe u zalig moet worden, als u niet weet hoe u met God verzoend zult worden, als u niet weet hoe u ooit verlost zult worden van de last van uw schuld, weet het dan dat hij wijsheid is. Hij kan en wil zondaren die de weg niet weten in zijn wijsheid onderwijzen. Als u in uzelf geen grond meer hebt om op te staan voor de heilige God, en als heel uw leven u veroordeelt, weet het dan dat hij rechtvaardigheid is. Zijn gerechtigheid is als een vaste rots. Laat het dan uw gebed zijn, o Heere. Wilt u mijn wankelende voeten zetten op de vaste rotsgrond van uw gerechtigheid? Hij is ook gegeven tot heiligmaking. Gods kinderen zijn in Christus heilig voor God, volkomen heilig. Ze zijn zwart in zichzelf, maar lieflijk in hem. Dat wordt ook uitgewerkt in het hart. Ze gaan lijken op Christus. Ze gaan zijn beeld vertonen met vallen en opstaan. Het is hier altijd in beginsel, maar het gaat er toch om dat ze iets van Christus beeld gaan vertonen. En wat hier in beginsel blijft, dat zal straks volkomen zijn, want hij is ook geschonken tot een volkomen verlossing. Eenmaal zullen al de verlosten zeggen, ik heb alles te danken aan het Lam, aan de Middelaar die ons van God geschonken is. Ziet u dat heel dat verlossingswerk in Christus hier wordt samengevat als een volkomen werk, als een noodzakelijk werk? wat voor ons onmogelijk is, wat ons ontbreekt, wat wij nodig hebben en niet missen kunnen, dat is allemaal in hem te vinden. Maar buiten hem is geen leven. Weer zegt u misschien, hoe kom ik er toch? Dan wijs ik u op de Canaanese vrouw. Zij kwam als een hondeke onder de tafel, bedelend om een kruimeltje. Zo kwam ze er. Ze hoorde, vrouw, groot is uw geloof. Om nog een voorbeeld te noemen, denk ik aan Bartimeus, de blinde aan de kant van de weg. Hij riep, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Men zei tegen hem, houd je mond. Jezus heeft wel wat anders te doen dan te luisteren naar een blinde bedelaar. Maar hoe meer ze dat tegen hem zeiden, hoe meer en hoe harder Bartimeus ging roepen, zonen Davids, ontferm u mijner. Zo kwam hij er. Zo mocht hij een toonbeeld worden van de verlossing in Christus. Gemeente, dat is de weg als een bedelaar. Vlucht tot hem en buig u neer aan zijn voeten. Dat is de weg. Lege kruiken, lege bedelaarshanden wil hij vervullen. We vinden hier als het ware heel het verlossingswerk van Christus samengevat. Het is ook een voortdurend werk. Het houdt niet op. Vanuit de hemel gaat Christus door met zijn middelaarswerk. De verlossing blijft hier ten dele. Hoe vaak moeten Gods kinderen weer verlost worden als ze het spoor zijn bijster geraakt, als ze zo ver van God zijn afgedwaald? Wat moeten Gods kinderen verlost worden van hun boezemzonden die ze heimelijk aan de hand houden? Wat moeten ze verlost worden van hun werkheilige bestaan? Die verlossing blijft een doorgaand werk. Die is pas voltooid als dat godsgebouw eeuwig schitteren zal, waarin al de verlosten levende stenen zullen zijn, rustend op het fundament van de gerechtigheid van Christus. Dat zal zijn tot de eer en de verheerlijking van de drie enige, volzalige God. Wanneer we hier een samenvatting vinden van heel het verlossingswerk van Christus, dan is dat niet alleen een volkomen werk, een noodzakelijk werk, een voortdurend werk, maar ook een uniek werk. Hier valt de scheidslijn tussen het ware en het valse geloof. Christus zelf is die scheidslijn. Er zijn veel godsdiensten in deze wereld. Maar als u het nagaat, vindt u in al die godsdiensten zelfverlossing. Dat spreekt ons aan. Dat leeft in ons hart. Maar de weg van zelfverlossing loopt uit op een vreselijke teleurstelling. Dat is een Tantalus-arbeid. Tantalus was een figuur uit de Griekse mythologie. Hij was bezig een zware steen naar boven te rollen. En als hij bijna bovenaan was, rolde die steen weer naar beneden. En moest hij helemaal opnieuw beginnen. Hij kwam maar niet verder. Zo was het ook met Luther. Als een Tantalus heeft hij geprobeerd die steen eroverheen te krijgen. Maar hij kwam maar niet verder. Hoe meer heiligheid, hoe verder hij bij God vandaan was. Hoe meer goede werken, hoe onmogelijker het werd voor hem. De weg van de zelfverlossing loopt uit op een verschrikkelijke teleurstelling. Het unieke van het christendom is dat er verlossing is door een ander. Verlossing is er alleen door Christus. Dat trekt de scheidslijn. In de synagoge van Capernaum viel ook een scheidslijn. Velen zeiden, deze reden is hard. Ze wilden hem niet langer horen. Ze gingen bij hem weg. Ze wilden er niet aan. U en ik willen er ook niet aan. We kunnen goddeloos verloren gaan, als u het begrijpt. Maar we kunnen ook heel rechtzinnig verloren gaan. Weet u hoe? Als we onze zaligheid bouwen buiten Christus. Als we rusten op een kast vol oude boeken. Als we rusten op allerlei gesprekken met Gods kinderen die het van ons overnemen. Als we kunnen rusten op allerlei gevoeligheid. Maar als we rusten buiten Christus, gaan we rechtzinnig verloren. U wilt toch geen prediking waarin ik u rust zou geven buiten Christus, gemeente, want die is er niet. Waar de Heilige Geest werkt in het hart, daar stoot hij van alle rustbanken buiten Christus af, opdat die ene alleen zou overblijven, Jezus Christus en die gekruisigd. Gelukkig, als een mens met al zijn zelfverlossingspogingen, en daar zitten we toch zo boordevol mee, radicaal ondersteboven gaat. En gelukkig als dan op die puinhoop van ons verloren leven Christus ons tegemoet komt in het kleed van zijn evangelie. Dan wordt het waar, wat we samen zingen uit Psalm 118, het derde vers. Ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heer ootmoedig aan. De Heer verhoorde mij in het lijden en deed mij in de ruimte gaan. De Heer is bij mij, ik zal niet vrezen. De Heer zal mij getrouw behoen. Daar God mijn schild en hulp wil wezen, wat zal een nietig mens mij doen? Psalm 118, het derde vers. We staan stil bij het evangelie van de verlossing in Christus. Ten eerste, daarin wordt Hij ons geopenbaard. Ten tweede, daarin wordt zijn werk ons gepredikt. En nu tenslotte, daarin zien we dat zijn belofte al meer wordt vervuld. We hebben het gehoord in het begin van de catechismus dat uit de wet de kennis der zonde is. Die kennis is nodig, omdat we behoefte zullen krijgen aan de verlossing. Hier in zondag 6 mogen we zeggen dat uit het evangelie de kennis der verlossing is. Waar begint dat evangelie? Dat begint al in de donkere paradijsnacht van zonde en schuld. Waaruit weet gij dat? Uit het heilige evangelie, het welk God zelf eerst in het paradijs heeft geopenbaard. Daar begint het evangelie. We denken dan natuurlijk aan de moederbelofte. Daar wordt Christus al voorgesteld als het zaad van de vrouw, dat de kop van de slang vermorzelen zal. Dat is de eerste belofte, de eerste evangeliebelofte. U mag ook zeggen, het is de eerste verbondsbelofte. Want daar in die donkere paradijsnacht wordt die moederbelofte vanuit het genadeverbond geopenbaard. Die belofte van genade heeft haar loop gehad door de eeuwen heen in het Oude Testament en is al meer tot vervulling gekomen. Wat is die eerste belofte een rijke belofte geweest? Want die belofte was vol van de komende Christus als het zaad van de vrouw. Het was een rijke belofte in haar oorsprong, want die belofte is opgekomen vanuit het hart van God. Het was een rijke belofte in haar loop door het Oude Testament heen en in haar vervulling. We zouden kunnen zeggen, in die eerste belofte vallen het Oude en het Nieuwe Testament samen. Wat een wonder toch. En dat in het paradijs, waar we niet anders zouden verwachten dan dat Adam en Eva verteerd zouden worden in de gloed van Gods rechtvaardige toorn. In dat paradijs is God zelf begonnen het evangelie te verkondigen. God zelf heeft de eerste toon aangegeven van de evangelieboodschap. God zelf is in het paradijs begonnen vanuit zijn eeuwig welbehagen en goddelijke liefde het fundament te leggen onder de zaligheid en zo de boodschap te brengen aan de eerste mensen die bevend voor hem waren weggevlucht. Hij heeft de eeuwen door dat werk laten voortzetten door zijn knechten. Ze worden Gods medearbeiders genoemd, de verkondigers van dat evangelie. Wat een verantwoordelijkheid dat te zijn. En tegelijk wat een verwaardiging dat te zijn. Laat er gebed gevonden worden, dat er ook in de toekomst nog zulke verkondigers mogen worden uitgestoten. De Heere heeft gezegd, bid dan de Heere des oogstes, dat hij arbeiders in zijn oogst uitstoot. Zo heeft de evangeliebelofte die in het paradijs voor het eerst heeft geklonken, zijn loop gehad door de eeuwen heen. Antwoord 19 spreekt van de heilige patriarchen, de aartsvaders, Abraham, Isaac en Jacob. Daar is de belofte verdiept. Daar is het teken en zegel van het verbond gegeven. Het antwoord spreekt over de ceremonie. Dat wijst op de oudtestamentische eredienst, de priesters en de offers. Het wijst op de tabernakel, op de ark en noem alles maar op. Het waren als het ware zichtbare beloften, portretten van de komende Christus die de Heere al vooruit stuurde. Wanneer het gaat over de verdere loop van die belofte, de eeuwen door, dan denken we aan de psalmen. Daarin vinden we Christus. Denk aan psalm 22, 69 en andere. Ook in de profeten vinden we Christus. Jesaja tekent hem als de man van smart in Jesaja 53. Om onze overtredingen is hij verwond. En om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. We horen Micha zeggen, gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen. Het wordt al duidelijker door de eeuwen heen. Uiteindelijk is de belofte heerlijk vervuld toen Christus kwam. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn Zoon gezonden, geworden uit een vrouw en geworden onder de wet. Dan ligt daar Christus in de kribbe. Dan zien we hem kruipen in de hof van Gethsemane, beladen met de last van Gods toorn. Dan zien we hem daar hangen aan het vloekhout op Golgotha. Dan wordt de belofte vervuld. Dan is Christus het zaad van de vrouw dat de kop van de slang verbrijzelt. Daar roept hij uit, het is volbracht. Maar ook daarna gaat de loop van de evangeliebelofte door. Want het moet gepredikt worden aan alle creaturen. O gemeente, Wat een wonder van genade, wat we hier lezen in vraag en antwoord 19. Dit is iets waar niemand om gevraagd had. Het ging alleen en voortdurend van God uit. Wat er ook tegenop kwam, dan blijft er toch geen enkele roem in de mens over, maar enkel en alleen in die God van alle genade. Waarom wordt er in antwoord 19 zo uitvoerig gesproken over het heilige evangelie en over de loop van die belofte door de eeuwen heen in het Oude Testament tot de vervulling in de komst van Christus? Waarom wordt dat hier zo gezegd? Wel, opdat wij zouden weten, deze Christus is de Christus der schriften. Deze Christus is de van God gezonde zaligmaker. Buiten hem is er geen zaligmaker. Buiten hem is er geen verlossing. Buiten hem is er geen leven. Wat is het nodig voor u en voor mij dat we daar persoonlijk deel aan krijgen? Gods gewone weg is dat hij dat middelijk doet door zijn woord. Weer zeg ik u, door de wet is de kennis der zonde. Dat is zo nodig. We moeten zondaar worden voor God. Al onze gronden en grondjes buiten Christus moeten verbranden. Niet als een zaak die we met de mond bespreken, maar in de diepe beleving van het hart. Opdat er behoefte gewekt zou worden aan deze zaligmaker. Behalve de wet is ook het evangelie nodig om hem te leren kennen. Daarin wordt het doek weggetrokken en mogen we zien wie hij is. Hij is onze Heere Jezus Christus. Zowel de wet als het evangelie zijn er in het werk van de Heilige Geest beide op toegelegd dat uiteindelijk Christus alleen al de heerlijkheid zou hebben van de zaligheid van zondaren. Wat een verantwoordelijkheid om onder dat woord te leven, onder de verkondiging van dat evangelie. De Heere komt erop terug. U zult nooit kunnen zeggen, straks, voor Gods rechterstoel, ik wist niet dat die zaligmaker er was. Het evangelie is nog geopend. Nu wordt Christus u nog verkondigd en voorgesteld in dat evangelie. Maar zo blijft het niet. Straks zal het evangelie voor u gesloten worden. Misschien al heel gauw. Dat kan. Jonge mensen kunnen ook sterven. Kinderen kunnen ook sterven. En als je dan onbekeerd bent en als dan het evangelie voor je gesloten wordt, dan zul je het nooit meer horen. O, laat het ons dan op de knieën brengen met het gebed, Heere, nu laat u ons de boodschap van de gekruisigde middelaar verkondigen en ik ben zo blind. Open toch mijn ogen, trek mij tot Christus. Ik weet niet hoe ik er komen moet. Alles klaagt mij aan. Mijn hart is zo hard en ik ben zo weerbarstig. Ik wil niet buigen. Weet u wat zo'n wonder is? Deze Jezus heeft kort voordat hij opvoert ten hemel gezegd, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Zou hij dan de macht niet hebben om uw harde hart te breken, om u tot zich te trekken door zijn woord en door zijn geest? Zou hij de macht niet hebben heel uw schuldenlast weg te nemen? O, die macht heeft hij. Daarom kan het. Amen. Laten we samen danken. Heere, almachtige God die in de hemel woont, u is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dan hebben we de boodschap van dat evangelie gehoord. De middelaar is ons aangewezen. Hij is voor onze ogen geschilderd. En dan bidden we, Wilt u zelf die ogen van het geloof geven? Want zonder de kennis aan u, Heere Jezus, kan het niet. Dan gaan we voor eeuwig verloren. Maar als we op u mogen zien en u mogen kennen in uw Zoon, dan kennen we het eeuwige leven. Heere, wilt u werken voor het eerst of opnieuw? Wilt u ook in de rest van deze dag met ons gaan? Wilt u het zondige ook van deze dienst uit genade vergeven? En wilt u ook uw knecht in deze avond helpen? Hem de bediening van uw geest niet onthouden als hij opnieuw uw woord hoopt te prediken. Gedenk ons samen en wees ons genadig. Dat bidden we van u om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot nog van Psalm 89, het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. En wat er verder volgt, het 8e van Psalm 89. Eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.